Goedemorgen allemaal. Gasten en leden van deze kerk, allemaal van harte welkom in deze dienst. Of je nu hier of thuis of op een andere plek de dienst meemaakt, samen vormen we de kerk van onze Heere God. Het is vandaag de eerste zondag van het kerkelijk jaar, het is eerste advent. En straks later in de dienst zal ook de adventskaars aangestoken worden. Het thema van deze dienst is Gods leiding. En het is ook deel 7 van ons gemeentelijk Alpha-project. Vanmorgen zijn er de kinderbijbelgroepen 1 en 2. Dat zijn de klassen 1 tot en met 4 van de basisschool. En ook tienergroep 1 en 2. En dat is klas 7, 8 en de eerste en de tweede van de middelbare. Dus de kinderen zijn allemaal straks welkom bij de kinderdienst hierachter. De muziek wordt vandaag verzorgd door Adrianne en Sophie, door Albert, Hans, Melchior en Christian op de orgel. En de voorganger is Michael de Kreek uit Doetinchem. Welkom. We beginnen de dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Nathalie Ekelmans en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Ik wens namens de kerkenraad iedereen een hele gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Van harte welkom op deze eerste adventszondag waarin we elkaar en bovenal God mogen ontmoeten. Laten we nu in een stil gebed God om een zegen vragen over ons leven en een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet laat gaan de werken van zijn hand. Amen. Namens de Heere God mag ik u en jullie allen groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Het zijn met u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen God eren en aanbidden door als eerste te zingen opwekking 727. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig.
Mijn God. niet zomaar laten sterven.
In een wereld vol met zorgen wachten wij al eeuwenlang op een lichte nieuwe morgen, hoor je het engelengezang. Straks zou alles weer gaan bloeien, Jezus krijgt dan alle macht. God zou wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht.
Nu plakken wij nog een sticker op en dat is de sticker van de boer uit de brief van Jacobus die op regen wacht. De boer wacht geduldig op de regen die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten wij ook geduldig op de dag dat Jezus terugkomt.
Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt dat lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort. Is er altijd nog die ene?
Mooi, dan mogen de kinderen van de groepen naar voren komen en het lantaarntje meenemen naar achteren. We wensen jullie een hele goede en een hele gezegende tijd daar. Laten wij nu samen een moment van stilte nemen, ons richten tot God, onze hemelse Vader. Laten wij bidden tot Hem en aansluitend op het gebed zingen we zo direct de woorden van Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Laten we samen bidden. Trouwe Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze eerste Adventszondag mogen weten dat het licht schijnt in de duisternis, dat u een God bent van hoop, geloof en liefde. Dat we dat onze kinderen en onze tieners mogen uitleggen. Hoe mooi het is dat, ook al is het soms donker om je heen, door verdriet of door zorg of door pijn, dat er altijd licht schijnt. Daar waar een deur soms dichtgaat, opent u een deur. En Heer, daar gaat het vandaag ook over in deze dienst. Als we het hebben over leiding in ons leven, hoe u de dingen bestuurt, wat uw plan is met de wereld, met de samenleving, maar ook met een ieder van ons persoonlijk. Dan is dat ook wat ons bindt, het geloof in u. Misschien zit je hier voor het eerst in de kerk, of misschien weer na een lange tijd. Kijk je thuis voor het eerst mee, dan mag je gezien weten dat er een schepper is die jou gewild heeft, die jou hier een plekje geeft. En dat alleen al te beseffen dat u ons gemaakt heeft, is een groot wonder. Dank u wel, Heer, dat we aan elkaar zijn gegeven. Dat we naar elkaar om mogen kijken. Dat we ook als kerk mogen omkijken naar onze kinderen en onze tieners. In de crèche, in de nevendienst, in het tienerwerk. Dat we oog voor ze hebben. Dat we naar ze luisteren. En dat ze nu ook op hun eigen niveau les mogen ontvangen over u. Dat we met hen ook mogen stilstaan bij de wederkomst. Daar gaat het over in die brief in Jacobus. Dat is ook het project voor deze adventsperiode. Een verlangen naar wat er gaat komen. Niet alleen naar het kindje in de kribbe, maar ook naar de wederkomst. En dat geldt voor ons allemaal. We mogen ons daarnaar uitstrekken. Heer, wilt u zo bij ons zijn in deze dienst? Ook als we zo direct het woord openen. Dat het ons mag troosten en bemoedigen, dat het inzichten mag geven in wie u bent, hoe u door mensen heen werkt, hoe u met uw geest werkt in harten van ons allen, dat we daarin oog hebben voor elkaar, oog hebben voor u. U komt alle lof en eer toe. Zo danken we u en zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal, beste mensen. Ook namens mij van harte welkom. De dienst van vandaag staat in het teken van de 7e sessie van de Alpha-cursus. Die gaat, zoals al reeds gezegd, over hoe we Gods leiding in ons leven kunnen ervaren. Even ter uitleg aan gasten of nieuwe leden. We zijn als gemeente sinds het voorjaar een gemeenteproject gestart waarin we iedere maand een onderwerp van de Alpha-cursus bespreken. We behandelen dat onderwerp dan in de dienst en in weken daarna gaan ongeveer 150 gemeenteleden dit onderwerp verder bespreken in verschillende gespreksgroepen. Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen, van harte welkom om je alsnog op te geven. Tijdens deze dienst gaan we dus hebben over Gods leiding in ons leven. De vorige twee onderwerpen gingen over het gebed en over de Bijbel. Onze eigen predikant Daniel Timmerman heeft een kleine prekenserie over het onderwerp van het gebed gegeven. Net zoals we al bij de onderwerpen over het gebed en de Bijbel hebben opgemerkt, kan ook Gods leiding in ons leven heel verschillend ervaren worden. We zullen nu, zoals gebruikelijk, een kort stukje uit het Alpha-cursusfilmpje tonen, waarin de verschillende ervaringen ook naar voren komen. Ik hoop dat we al die ervaringen open kunnen bespreken bij de aanstaande groepsbijeenkomst. Na het filmpje zal Ali Bel, staat al naast mij, namens hun Alpha-groep graag iets willen delen over hoe zij hun eigen Alpha-groep ervaren. Dus nu eerst het filmpje en daarna het woord aan Ali.
My go-to for guidance.
I've got a good boss who I can get career advice from.
When I need guidance, I go to somebody I love and trust.
Because I don't know all the answers, so yeah, it's always good to go somewhere else.
I don't think I have anybody like right now that I get guidance from.
You have to look for it within yourself, because if you're looking for it in other people, you will never learn on your own.
I seek counsel with my friends.
If it's something that I really want to do, then if there is more cons than pros, I'll still do it anyway.
Somebody who knows more than me.
Particularly my dad when it comes to girls.
Probably my dad, but I don't always take everything he says too literal.
I always go to my friend whenever I need guidance or help or anything, because he's really smart and most importantly, he doesn't judge.
Ja, de foto is er al. Ik mag iets vertellen over onze Alpha-groep. Onze Alpha-groep bestaat uit 8 personen, 4 vrouwen en 4 mannen, variërend in de leeftijd tussen de 35 en de 82 jaar. De meeste van ons komen uit Gelderop. We komen samen bij ons thuis en we beginnen de avond met een maaltijd. We zijn tot de ontdekking gekomen dat we allemaal heel verschillend zijn in de beleving van ons geloof. Dat bleek al op de eerste avond waarin het gesprek kwam over de Heilige Geest in ons leven. We waren verwonderd over de vele manieren waarin de Heilige Geest zich kenbaar maakt in ons leven. We hebben fijne avonden met elkaar waarin we open kunnen praten over de onderwerpen, ondanks dat we verschillend zijn. Maar doordat we zo verschillend zijn, leren we van elkaar. Toen ik laatst op zoek was naar een recept voor het voorgerecht, kwam ik deze soep tegen. Twee kleuren paprikasoep. Ik werd geraakt door de kleuren en vond het een symbolisch beeld geven van onze groep. Ondanks alle verschillen zijn wij toch samen een groep. Maar door naar elkaar te luisteren en ons te verplaatsen in elkaar, krijgen wij toch een andere kleur. In de rode soep zit ook het groen van de lenteui. En in de groene soep zit het rood van de tomaatjes. Soms zie je iets in hele kleine dingen, kwam ik achter, verleden week al in de preek van Martin de Jong. We hopen en bidden voor nog meer avonden waarin we verwonderd naar elkaar kunnen luisteren.
Dankjewel. Ik word er altijd blij van als iemand zo blij kan vertellen over paprikasoep. Dat heeft ermee te maken. Nee. Het wordt een hele leuke dienst. Paprikasoep en lentehui. Ik ben de zoon van een groenteman. Dus dat is één. Twee is dat, ik zeg altijd, ik ben de eerste alfa-cursist geweest. 35 jaar geleden. Mijn ouders hadden een groentezaak in Heemstede. Dat ligt onder de rook van Haarlem bij Amsterdam in de omgeving. Wij waren niet gelovig. Niet gelovig opgegroeid. Als we het hebben over Gods leiding, dan kan ik daar wel iets over zeggen. Ik ben geboren in Zaandam. En mijn vader had een droom en die wilde in plaats van een buurtsupertje, want hij kon niet op tegen Albert Heijn in Zaandam, wilde die van buurtsupertje een groentezaak. En hij kreeg de mogelijkheid om in Heemstede daar naartoe te gaan. Dat heeft hij gedaan. En wij gingen een aantal jaar later mee met het gezin. We zijn verhuisd. En er kwamen mensen zoals u van de soep bij mijn ouders in de winkel. En die kwamen al jaren. En die vroegen op een gegeven moment in 1988, dat is dus 35 jaar geleden, wilt u een keer zelf uw eigen appeltaart eten? Dan gaan we even naar de kerk en dan gaan we daarna avond eten. Dat hebben mijn ouders gedaan. Ik ging mee, ik was 12. Ik heb ook een hekel aan de eerste rij. U ook, maar ik ook. Het is echt vreselijk, de eerste rij. Ik snap ook dat u er niet gaat zitten. Ik was 12 en een tiener en ik moest er wel zitten. Dus ik snap het helemaal. Wij kwamen in Heemstede bij dominee Vos op de eerste rij te zitten. Niemand wil daar zitten. Ik zat daar. En wij snapten er helemaal niks van. Er was ook een Gel en Bel show. Kent u dat, de Gel en Bel show? Daar had je van die borden, daar stond op psalm en gezang. En er stond Gel Bel. Niemand die je iets uitlegt in de kerk. Niemand die ook naar je toe komt en zegt, niet op de eerste rij gaan zitten. Want dat doen we allemaal niet, dus jullie ook niet. Maar wij zaten daar. Echt waar, is echt gebeurd, hè? Om 4:30 dienst. En op een gegeven moment, die dienst die loopt zo en dan gaat iemand spelen. En opeens gaat die hele club staan, behalve de eerste rij. En die gingen opeens allemaal monden open doen. En wij zonder boekje, dus de eerste rij was helemaal van slag. De geloofsbelijdenis die je zingt, maar niemand die het je uitlegt, de Gel en Bel show. En zo noem ik hem nog steeds. We zingen hem ook nooit in Doetinchem. Nee, want ik ben er voor mijn gasten en op de eerste rij zet ik tegenwoordig gemeenteleden neer met een bezoeker erachter. Allemaal op de eerste rij zitten, zeg ik dan. Maar dat was hoe ik bij de kerk ben gekomen. Vrij snel daarna zijn we als gezin gedoopt. Kreeg ik de roeping om het woord te gaan verkondigen, om predikant te worden. Alleen ik had MAVO. Dat is prachtig. Dat is het mooiste wat er is. Alleen, ik moest ook HAVO doen en VWO doen. En toen kwam ik dominee Timmerman tegen met een rode pen. En die ging mij leren hoe ik Latijn en Grieks moest doen. Geen succes. maar goed, de opleiding gehaald. En dan word je predikant in Rijsbergen. En dan word je predikant in Doetinchem. En het begon dus allemaal met het buurtsupertje van mijn vader in Zaandam. Nou, als we het hebben over leiding, dan is dat wel een heel klein stukje leiding. Dus als ik hier dan weer die eerste stoel zie, als ik iemand zie met paprikasoep, dan komt dat allemaal naar boven. Noem het leiding. Ik denk dat u van tevoren echt heel erg nagedacht heeft. Welke foto zal ik laten zien? Ach, dan maar met paprikasoep. Nou, dit verhaal kreeg u er gratis bij. Goed, hoeft niet betaald te worden. We hebben het dus over Gods leiding. En Daniel die had mij al ergens, geloof ik, in april gevraagd. Geliefde, gewaardeerde, hoogachtige collega. Oftewel Kreek. Jij komt ergens ruiling, wil je het even doen? Tuurlijk, waar gaan we het hebben? Gods leiding. Nou, toen had ik vorige week Nico aan de lijn, toen werd het wat helderder. Ik ga een onderdeeltje pakken. Dus vooral de boekjes gaan bespreken van Alpha. Alleen ik pak er een klein onderdeeltje van. En dat heeft ermee te maken wat ik net vertelde over leiding in mijn leven met mijn ouders. God geeft je echt mensen op je pad. Mensen kunnen heel belangrijk zijn. Ik ben sinds kort leraar. Ik doe één dag in de week geef ik les op een middelbare school. En dan is het soms zo bijzonder om te zien hoe belangrijk je kan zijn in het leven van een tiener die overal tegen aanschopt en soms mijn godsdienstleraar nog wel eens even wil zeggen hoe het er echt voor staat. Soms krijg je mensen op je pad die je net even verder helpen, die je vertrouwen geven, die voor je zorgen, zoals ook de kerk van Heemstede en dominee Vos voor mij en voor onze ouders, voor mijn ouders hebben gezorgd en mijn broertje. Dus je hebt mensen die op je pad komen, maar Ik denk ook dat je soms engelen tegenkomt op je pad. Nou, wilde ik vragen aan jullie, heeft er iemand wel eens een engel gezien? Oké, achterin, heel mooi. Heeft iemand wel eens een engelenstem gehoord? Oké. Het gaat vandaag over engelen. Ik ga die vraag straks nog een keer stellen. Deze vraag stelde ik ook in Doetinchem. Ongeveer hetzelfde percentage. 2 mensen die hun vinger opstaken. Na de preek stelde ik die vraag nog een keer. Toen gingen er heel veel meer vingers omhoog. Want ik denk dat u heel vaak een engel ziet. Nog 1 vraag dan. Wie heeft er een beschermengel? Kijk, ah, boeven. Oh, ik heb nooit een engel gezien, gehoord. Nee, maar we hebben allemaal een beschermengel. Mooi, daar gaat het vandaag over. Het gaat over een beschermengel. En dat is een prachtige tekst. En ik geloof in de leiding van God. En ik geloof dat God ons engelen geeft. Prachtig, Psalm 91. We worden gedragen op engelenhanden. Engelen nemen je mee in van alles en nog wat. En we gaan vandaag een stukje lezen over Petrus die gevangen is genomen. Lees een gedeelte over Handelingen 12. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." En meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." En dat deed hij. En daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." En Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. En nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik het zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou." Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. En nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rodé heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. "Ach, je bent niet goed wijs," zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. "Dan moet het zijn engel zijn," zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. En toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen. En hij legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij: "Stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte." Toen vertrok hij naar elders. Tot zover. Na de verkondiging zingen we zo direct: "Heer, wijs mij uw weg," opwekking 687. Nico zei het al, jullie hebben met dominee Timmerman een aantal keer gesproken over het gebed. Gebed is prachtig, u zwaait. Oh, dat is heel goed van u. Die heb ik vergeten. Dan gaan we die nu doen. Dan gaan we nu Psalm 71 zingen en daarna kom ik terug met de preek. Was gebleven bij het gebed. En het is mooi dat dominee Timmerman daar een aantal zondagen met u bij stil heeft gestaan. Maar als je bidt, verwacht je dan echt dat wat je vraagt, je dan ook krijgt? Ja, zegt de Bijbel. Want voor God is niets te groot, te moeilijk, te zwaar of te klein om voor te bidden. We lezen van allerlei dingen die onmogelijk lijken. En toch worden ze ontvangen. We lezen in de Bijbel van grootse overwinningen die behaald zijn in de meest onmogelijk geachte situaties bij het volk Israël. En we lezen dat mensen worden genezen terwijl ze ziek zijn. En we lezen in de tijd van Jezus dat doden worden opgewekt. En door het gebed komt er een pad door de Rode Zee. Gebed brengt water voort uit de rots en brood uit de hemel. Het gebed laat de zon stilstaan en het vuur neerdalen uit de hemel op Elia's offer. Misschien is het gebed wel het machtigste wapen dat wij van God hebben ontvangen om ons te wapenen tegen Gods tegenstand. En gebed moet je niet zien als een laatste redmiddel. Zo van schaadt het niet, dan baat het niet. Bidden is het beste wat je kunt doen in welke situatie je ook bent. En daarbij is bidden helemaal niet afhankelijk van je woorden. De kracht van het gebed die komt van God. God die je hoort, God die je ziet, God die je geeft wat je nodig hebt. Hij geeft antwoord. Hij is de bron van de kracht van gebeden en verhoort naar zijn volmaakte wil. In Handelingen 12 gaat het over die kracht. Maar gaat het ook over Gods leiding? Gaat het vooral ook over verhoring boven verwachting? God geeft. God leidt. Maar wil je het zien? Het gedeelte van Handelingen 12... dat begint met het feit dat er een nieuwe koning is gekomen in Jeruzalem. Lucas schrijft over Herodes. En deze Herodes is de kleinzoon van de Herodes van het kerstevangelie. Deze Herodes, Herodes Agrippa, die doet zijn uiterste best om in een goed blaadje te komen bij de Joodse leiders. De Joodse leiders voeren een strijd tegen de eerste christenen. Zij vinden de eerste christenen, de volgers van Jezus, de volgers van de weg, onruststokers. Ze zorgen voor onrust binnen alle geledingen in het volk Israël. En om de Joodse leiders terzijde te staan, om rust te bewaren in de stad, laat Herodes een zekere Jacobus vermoorden. Deze Jacobus is een van de eerste leiders van de christengemeente in Jeruzalem. En het levert Herodes enorm veel steun op. En deze Herodes Agrippa weet wat doorpak is. Om die reden wordt Petrus, de andere leider van de gemeente, opgepakt. Maar omdat het paasfeest wordt gevierd, is hij nog niet ter dood gebracht en zit hij vast in de gevangenis. En die eerste gemeente voelt zich in het nauw verdreven. Hoe nu verder? En de enige uitweg die zij zien is de uitweg van het gebed. Op de avond van het paasfeest zijn ze samen. Samen ter bemoediging, maar ook om woorden te delen, om troost te vinden. En dan staat er: terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En hoe is het dan met Petrus? In de nacht lag Petrus te slapen tussen twee soldaten aan wie hij met kettingen is vastgetekend. Nou ben ik iemand die heel erg in plaatjes denkt. Ik weet niet of u dat herkent. Maar als je dit zo leest, moet je even voorstellen waar we het over hebben. Twee leiders van een gemeente. Eentje wordt vermoord. En de ander is opgepakt. Er is enorme onrust bij de gemeente. En die komen bij elkaar om te bidden. En Petrus zit in de gevangenis. Hij zit vastgeketend tussen twee soldaten. Moet je even voorstellen. Dus ik, twee man, eentje links, eentje rechts, vastgeketend. En dan staat er, hij slaapt. Probeer een plaatje te krijgen, ja? Ben je voor? Dus twee gevangen. Petrus zit midden. Hoe ligt hij dan? Op zijn zij, op zijn rug? Snurkt hij? Ja, kom, plaatjes denken. Is leuk. En hoe groot zijn dan die kettingen? Mijn vrouw zegt, ja, zijn natuurlijk hele grote kettingen. Nee, natuurlijk niet. Het zijn geen grote kettingen. Want als je grote kettingen hebt, kan je zelf maar plegen of iemand vermoorden. Dat kan niet. Dus dat kan niet. Dus het zijn korte kettingen. Hoe lig je dan? Zo? Ja, iemand op zijn zij geslapen vannacht? Nee, niemand slaapt op zijn zij. Iedereen op zijn rug snurken. Ja. Nee, Philips heeft dat goed geregeld met die apneus. Jullie vragen erom. Maar dus moet je voorstellen hoe die man daar dus ligt. Hè? Dus hij ligt daar, twee man ernaast. En hij slaapt, staat er in de Bijbel. Hij slaapt. Morgen gaat hij dood. Hoe dan? Hoe kan je slapen als je weet dat je morgen vermoord zal worden? Hoe dan? Ik zou wakker liggen. Misschien zou ik ook gezellig kletsen met de twee soldaten. Kijken of je ze om kan kopen of zo. Ik bedoel, ja, misschien zit Blatter er ook naast of zo. Of Plantini. Maar, moeilijk. Ik kan je allemaal teruglezen dit. Dat je dan dus daar dan zit. En dat je dan denkt, hoe dan? Waarom kan hij slapen? Verwacht hij dat hij bevrijd wordt? Of denkt Petrus terug aan Jezus, die enkele jaren geleden ook is veroordeeld met Pasen? Weet hij zich gedragen door het gebed van die gemeente die bijeenkomt? Of kan Petrus gewoon rustig slapen omdat hij weet, ach, ja, misschien zijn dit mijn laatste uren, maar ik mag thuiskomen bij de Heer. Ik mag thuiskomen in het vaderhuis met de vele kamers. Maar Petrus komt nog niet thuis. Petrus sterven zal worden uitgesteld. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer. Prachtig, plotseling. Gods wonderlijk ingrijpen wordt nauwkeurig door Lucas beschreven. Als je bijbeltje hebt, dit is echt geweldig. Ik laat je echt nu gewoon fantastische dingen lezen. Lucas, alsof hij erbij was. Dus plotseling, dat is al mooi, plotseling is daar een engel. En die engel is daar, zo staat er, met een stralend licht. Voorstel eens, je slaapt tussen twee gevangenisbewaarders in en een stralend licht. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar als bij mij al één lampje brandt in de badkamer, ben ik wakker. Ja, licht aan mij. Maar echt, ik hekel aan licht als ik slaap. Maar die bewakers niet, hè. Dus stralend licht, bam. En die bewakers, die blijven slapen. En Petrus? Petrus blijft ook slapen. Ja, Petrus blijft ook slapen. Dus wat doet die engel? Dat is geweldig, die engel wakker worden. Dus die schudt hem echt helemaal wakker. Ja, de meneer van de kerkenraad sliep ook. En komt goed. Echt, ik mag nooit meer in Eindhoven komen. Nee, maar moet je voorstellen. Dus echt plaatjes denken. Dus hij ligt te slapen. Komt die engel. Dus die engel die schudt hem zo wakker worden. Een soort Jochem Meijer. Maar dan met een stralend licht. Echt, iedereen gelooft straks in engelen. Echt super. Dus die engel die zegt, Petrus, kom op. En dan begint het verhaal. Super. Die engel die praat. Stoot Petrus aan. Geeft instructies. En hij leidt Petrus langs twee wachtposten die allemaal de verkeerde kant op kijken. Ze passeren een stadspoort. Dat is ook geweldig. De IJzeren Poort. IJzer. Dat is niet zachtjes, hè? IJzer maakt heel veel lawaai. Piep, 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 krak, krak. Maar niemand die het hoort. Dus die IJzeren Poort, bam, open. En dan gaan ze, alsof het Google Maps is, loopt Petrus achter die engel aan. Dat is echt waar. En dan staat er niet vier straten, niet zes straten, één straat. Ooit over nagedacht, dat is geweldig. Dus in die gevangenis, bam, 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 langs iedereen heen, door die poort. En dan hebben ze daar ook schijnbaar een dorp of zo, buiten die stadspoort. En dan één straatje. Dus dat je dan denkt, nou doe er dan nog even twee. Zorg dan dat je nog iets verder weg bent. Maar nee, één straat. En dan is die engel weg. Ook weer, plotseling, ineens. En Petrus staat daar alleen. Hij blijft alleen achter. En als je dan inzoomt op de instructies die de engel geeft, dan komen ze enorm overeen met de bevrijding van Gods volk uit Egypte. Dan moeten we terug naar het Oude Testament bij Mozes en Aaron. En juist nu, bij het Pesachfeest, is dat waar men bij stilstaat. Het haastige vertrek, het vertrek dat Petrus moet doen. Het omdoen van de gordel, aandoen van de sandalen. Het wegleiden van vrijheid en je bevrijd weten van de bezetter. En net zoals toen laat God met zijn ingrijpen zien dat hij bij uitstek de God van de bevrijding is. God zet eerst zichzelf in, daarna zijn zoon in en nu zet hij voor ons, voor het volk, zijn engelenmacht in. Een engelenmacht om ons te helpen. Om ons te dienen. De uittocht uit Egypte. De opstanding van Jezus. En hier de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. God was en God is een God van bevrijding. Een God die onze aardse zaken wilt wegnemen. Petrus weet zich een vrij man. En hij weet als hij daar staat, die ene straat die hij nooit meer zal vergeten, dat het geen visioen is. Een engel heeft zijn taak uitgevoerd en heel goed uitgevoerd. En nu moet hij, Petrus, terug naar de gemeente. God heeft hem geleid en nu moet hij naar de gemeente toe. En hij gaat getuigen dat God hem redt. Lucas schrijft dat Petrus dan zegt: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om uit de handen van Herodes te bevrijden. Om het te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat er gebeuren zou. En als de engel Petrus verlaat, dan realiseert Petrus zich wat hem is overkomen. En dan gaat hij naar het huis van Maria. Het huis daar waar de gemeente voor hem aan het bidden is. Deze Maria, komen meerdere Maria's in het Nieuwe Testament voor. Deze Maria is de moeder van Johannes Marcus. Deze Marcus wordt later een van Petrus' rechterhanden, vaste helper. Marcus die ook een van de 4 evangeliën geschreven heeft. Als je dan weer inzoomt op die tekst die Lucas schrijft, dan denk je weer in plaatjes. Petrus klopt op de deur. En Rodé, het dienstmeisje, doet open. Dus die hele gemeente is aan het bidden en er is een dienstmeisje. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dus dat dienstmeisje staat in teken van de gemeente. Een soort eerste koster van de kerk, denk ik dan. Een soort Jan. Jan, waar ben je? Die ook zegt, nou, iemand koffie. Een soort Jan. Ja, en die doet de deur open. En ze herkent wel de stem van Petrus. Ze is verrast. En vol vreugde gaat ze naar de gemeente. Want die gemeente is aan het bidden. En die zijn aan het bidden voor de bevrijding van Petrus. Maar binnen kunnen ze het niet geloven. Dus dan moet je je voorstellen dat een soort Jan, die komt dan bij de gemeente binnen. Jongens, echt waar, er staat iemand aan de deur. Echt, het is Petrus. En die hele club die aan het bidden is. Nee. Nee, dat kan niet, want die zit in de kerker. Die zit tussen 2 gevangenismannen in, of zo. En er zijn nog 4 wachtposten en een ijzeren poort. Dus nee, die Rodeze, echt waar. Echt, hij staat aan de deur. Die hele gemeente van slag. Ze kunnen het niet geloven. Ze kunnen niet geloven dat God een God van leiding is, een God van bevrijding is. En Petrus blijft stoïcijns kloppen op die deur. Moet je voorstellen hoe lang die man daar voor die deur staat en maar kloppen. En die denkt, jongens, kom op, doe open, want ik ben gevlucht uit de gevangenis. Er zitten er een paar achter mij, achter de poort. Kom op, in naam van God, doe open die poort. Maar niemand doet de poort open. En dan zeggen ze tegen Rodé, ach, dan moet het wel zijn engel zijn. De kracht van het gebed, waar jullie al bij hebben stilgestaan, dat lijkt hier niet te landen. En dan staat er, toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Dus je moet je voorstellen, hele gemeente aan het bidden, Rodé die binnenkomt en die zegt, hij is het. En dan, oké, omdat jij het zegt. Zo moet je je dat voorstellen. En dan doen ze die poort open. En dan, hè? Jij hier? Waarop Rodé zegt, ja, dat heb ik toch gezegd. Ja, kom. Dus die hele gemeente van slag. Petrus die daar staat. En dan denk ik, zo mooi hoe God werkt in levens van mensen. Hoe God leidt. Hoe hij mensen bij elkaar brengt. Alleen wil je het zien. En we kennen genoeg voorbeelden uit de Bijbel. Dat God grote dingen doet. Dat God leiding geeft. Dat hij door ons heen werkt. Door mensen heen werkt. Maar wil je het zien? Wij zijn geneigd om te kijken naar problemen. Zoals die gemeente. Petrus zit in de kerk, we hebben een groot probleem. 1 leider dood, 1 leider gevangen. Wow, wat nu? We kijken vaak naar het negatieve. En dan staat er in je boekje van de Alfa, als God een deur dicht doet, doet hij altijd een deur open. Ah, bij Petrus zeker. En ik geloof daarin. Ik geloof dat alles gepland is. God is een grote regisseur. En hij zorgt voor je. Maar wil je het zien? Wil je het verwachten? Dat is Handelingen 12. Wil je verwachten dat God grote dingen doet? Maar wat mij echt al jaren bezighoudt, is die ene zin in vers 15. Ach, dan moet het wel zijn engel zijn. Ik heb les gehad van professor Maris, de universiteit in Apeldoorn. Maris en ik waren geen setje. Dat kan. Maar die man heeft ooit prachtig verteld, een college over engelen. En ik durfde het nooit aan om in mijn gemeente te preken over engelen. En ik heb het dit najaar geprobeerd. Preek of 10 over engelen. En ik vond het fantastisch. Engelen zijn super. Alleen wij gooien er 2 vleugels aan en witte beeldjes van de Blokker en van de Xenos en weet ik het wat. Maar check eens hoe mooi engelen zijn in de Bijbel. Hoeveel daarover gezegd wordt. En wat me altijd gefascineerd heeft, is dat dus bij die eerste gemeente, bij het Joodse volk, gewoon het vanzelfsprekend was dat engelen een onderdeel waren van de samenleving. Dat engelen erbij hoorden. En dan moet je terug naar het rabbijnse Jodendom. Daarin worden beschermengelen neergezet, een soort evenbeeld van hun beschermeling. En zo geloofde zij dat als iemand overleed, hij dan de gedaante van een engel kon aannemen. En in dat geval dacht dus die eerste gemeente dat Petrus niet voor hun deur stond, maar dat hij al overleden was. En dat dit dus zijn beschermengel was, die hun kwam troosten en bemoedigen. Iets soortgelijks lees je ook, dat is echt waar, moet je maar terugbladeren in je Bijbel, Lucas 24, vers 37. Als Jezus is opgestaan uit de dood, moet hij echt zijn leerlingen ervan overtuigen in vers 37 dat hij geen geest is. Dat gedachtegoed was er dus in die tijd. Als je overleed, dan werd je een engel. Maar als je dan naar de Bijbel kijkt, dan is dat niet waar. Engelen zijn net als mensen gemaakt. Engelen kunnen niet sterven, zo zegt de Bijbel. Engelen worden niet geboren. Engelen zijn geschapen. God heeft engelen gemaakt. En er zijn binnen de engelen verschillende gradaties. En er zijn allerlei machten en allerlei krachten. En we lezen voornamelijk over engelen in de adventstijd, Gabriel. En we lezen misschien wel iets over Michael en Daniel en de engelen in Openbaring. Maar ook in de psalmen, zoveel andere teksten, lees je over engelen. En lees je over beschermengelen. En toen ik in Doetinchem vroeg, na de prekenserie over engelen, wie heeft er wel eens een engel gezien? Stak iedereen zijn hand op. Want we hebben allemaal een beschermengel. Ik geloof daarin. Het geeft mij ook troost. Maar ik denk dat je het ook wel herkent, dat je in je auto op de weg zit en er komt een grote vrachtwagen langs en dat je dan op de een of andere manier net uitwijkt. Waardoor je zelf niks hebt. Dat je dan denkt, hey, is dat een beschermengel? Of dat je op andere momenten denkt van, hey, iemand gaat mij voor. Iemand zorgt voor mij. God zet engelen in om je de weg te wijzen. Dat is ook Gods leiding. Daar gaat het ook over in het boekje van de Alfa. En als je dat dan zo hoort en leest, dan denk je ja. En sommige mensen hebben heel veel engeltjes. Daar geloof ik ook in. Dat je soms een heel leger om je heen hebt. Dat is ook dat verhaal, hè, met die engelenleger. Als het leger moet vechten. In Israël, het Oude Testament. Dat God er is. God zet zijn engelenmacht in. En het is mooi dat Petrus dat hier mag ervaren. Dat hij het deelt met de gemeente. Engelen zijn dienstbaar, zoals bij Petrus. En ze zijn ons dienstbaar. Engelen dragen je langs de dood, langs het graf, naar Gods koninkrijk. Hier in dit tekstgedeelte wordt een engel ingeschakeld om antwoord te geven op de verhoring van gebeden. God hoort en God ziet. En zo brengt dat de hoofdstukken van Alpha dicht bij elkaar. Het woord, het gebed en Gods leiding. God verhoort en zet zijn engelenmacht in. Wat dan nog wel blijft schuren in deze geschiedenis, en daar heb ik geen antwoord op, is waarom de eerste Jacobus die we tegenkomen in hoofdstuk 12 moet sterven, die ene leider. En waarom Petrus op dat moment nog niet sterft. Had de ene Jacobus dan minder engelen? Waren zijn engelen op als een soort levens bij een spelletje in de computer? Nee, dat geloof ik niet. Waarom dat gebeurt? Dat weet ik niet. En ik denk wel dat we daar later ooit nog eens antwoord op krijgen. Maar het geloofsmysterie is soms ook gewoon een mysterie. En je kunt niet alles beredeneren. Gelooft u in engelen? Ja. Gelooft u in Gods leiding? Ja. En wil je het zien? Dat is een keuze aan u. Maar voor mij staat vast dat God ingrijpt in levens van mensen. Dat hij mensen inzet. Dat hij engelen inzet. Dat hij de natuur inzet. Alles om je tot die keuze te brengen. Wil je in het spoor komen van Jezus? Petrus heeft het gedaan. En Marcus. En Maria. En al die mensen die we lezen in de Bijbel. En die keuze ligt ook bij jou. Probeer het te zien. Ga daarin je weg met God. Vertrouw op hem. En geloof dat zijn engelen ook jou dragen. Laten we een kort gebed uitspreken. Trouwe Heer, dank u wel dat we hier mogen zitten. Dat we mogen weten dat u ons hier vandaag hebt gewild. Misschien hadden we van tevoren helemaal geen zin om naar de kerk te gaan. Hadden we hoofdpijn of waren we vermoeid. En toch moest je hier naartoe. En waarom? Soms weten we dingen niet. Soms wilt u antwoord geven op vragen die in onze hoofden spelen. Vragen die in ons hart leven. En dan lezen we vandaag in plaatjes dat verhaal, de geschiedenis van Petrus in de gevangenis. Hoe een gemeente vurig bidt. Zoals ook deze gemeente hier in Eindhoven vurig kan bidden voor genezing en voor heling. Soms krijgen we antwoord. Soms laat dat antwoord op zich wachten of wordt het op een andere manier ingevuld dan wij voor mogelijk houden. Maar u wil onze levens leiden. En ook in deze dienst hebt u dat allemaal bij elkaar gebracht. En mogen voor onszelf op zoek gaan naar dat antwoord. Wie we zijn, wat de zin van het leven is, waar we naartoe zijn. Hoe u ons wil inzetten in uw koninkrijk om andere mensen te vertellen over. Al die facetten komen we tegen in de Alpha-cursus. Een prachtig middel om als gemeente te getuigen van u, maar ook om jezelf daarin te versterken. Om teksten als deze te lezen en ervan te leren. Heer, wilt u met ons gaan in deze dienst verder als we u willen eren en loof en prijzen? Wijst u ons de weg, Heer, en zegent u ons. Gebruik ons, Heer, als een instrument. En laat zien dat uw engelen ons dragen. Dat uw engelen om ons heen zijn en ons beschermen. Het geeft houvast, het geeft troost, het geeft kracht. We zijn nooit alleen. U bent erbij. Dank u wel, Heer. Amen. Laten we zingen. Heer, wijs mij een weg.
Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom bij dominee Kreek of bij mij met vragen of opmerkingen. En je kunt natuurlijk ook altijd informatie vinden op onze website of via de e-mail aanvragen. En iedereen is straks van harte welkom om hiernaast in de zaal koffie te drinken. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte van deze zondag is voor jongerencentrum Pitstop. De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar Wil Eiben. Wil is afgelopen zondag voorgesteld als nieuw lid, maar vanwege een wervelbreuk kon ze toen niet de dienst bezoeken. Als er iemand is die het leuk vindt om de bloemen te brengen, kun je na de dienst even aan mij doorgeven. De diaconie en wijkassistentes organiseren na 2 jaar, waarin dat niet mogelijk was, weer een kerstviering voor de senioren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 22 december... hier in de kerk, en alle gasten en leden van 75 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 4:30. U kunt zich melden via het formulier dat te vinden is in de postvakjes. En er staat ook een bericht in de Emmaus nieuwsbrief van afgelopen week. En het verzoek is om graag uiterlijk 4 december aan te melden. En dan zal Rolf Pelleboer, staat al klaar, nog even iets vertellen.
Goedemorgen allemaal. Tijdens de gemeenteavond van 16 november, jongstleden, heb ik gepleit voor een gastvrije gemeente. Met name voor niet-westerse christenen die onze gemeente bezoeken. En ik ben daarin gestimuleerd door drie dingen. Ten eerste een inspiratiedag van de Stichting Evangelie en Moslims op 5 november. Een van de dingen die daar gebeurde was een christen uit Turkije die vertelde hoe zij ontvangen werd in een Nederlandse kerk. En een Jemenitische christen, dus een christen uit Jemen, hoe die ontvangen werd in een Nederlandse kerk. Dat was wisselend. En ten tweede, voor degenen die het Nederlands Dagblad hebben, recent, 2 weken geleden, is er een heel verhaal geweest over een steekproef in 75 Nederlandse kerken over hoe gastvrij ze waren. En ze werden bezocht door mystery guests, dus mensen die gewoon daar waren en kijken hoe gastvrij ze waren. En ongeveer de helft daarvan zei van nou, ik wil nog wel eens terugkomen. En de andere helft, die kerk hoef ik niet meer. Dus ook wisselend. Je kan kijken van, misschien valt het mee, misschien valt het niet mee. En degene, dat was van Alpha Nederland. En de directeur van Alpha Nederland, hè, dus van de Alpha cursus, is Arnoud Drop. En die schreef van ja, het hangt ook samen met hoe groot een kerk is, boven de 250 leden. Dan vinden kerken het vaak moeilijker om gastvrij te zijn. En toen dacht ik ook van ja, hoe is dat in onze kerk? Het derde waar ik wat mij opgevallen is, is 2 weken geleden onder andere de feestdienst met dopen van een Arabische christen. Dat er gewoon heel veel niet-westerse christenen in onze kerk waren. En toen ik zo om me heen keek, zag ik een gezin uit Pakistan, uit Afghanistan, uit Iran, dan de Arabische mensen. Later vertelden andere mensen nog over allerlei andere culturen die hier in onze kerk waren. En dat ik iets kreeg van openbaring, van dan zal alle tong en taal en natie, die zal God loven. Van, hoe mooi is dat, als wij als kerk een afspiegeling zijn van dat hemelse vergezicht. Aan de andere kant, wij zijn Nederlanders. We zijn een Nederlands gereformeerde kerk, heb ik wel eens iemand horen zeggen. Dus hoe zien wij hen? Maken we wel eens een praatje met hen? En daarom mijn oproep, ook na de dienst, je zei het al, lekker koffie drinken. Probeer ook eens niet alleen met de mensen die je kent, maar ook met iemand die je niet kent, gewoon een praatje te maken. Wie ben je? Hoe gaat het met je? Wat doe je? Weet ik het wat. Dus mijn oproep en de uitdaging, we zijn een grote kerk, we zijn ook best een open kerk. Dus wij deden niet mee aan die steekproef. Maar dat je denkt van ja, hoe zouden wij gescoord hebben, in de openheid en de gastvrijheid daarvan. Dus mijn vraag en concrete punt van na de dienst, probeer eens kennis te maken met iemand die je niet kent. Nou, succes ermee. Oké. Okay.
Mag ik weer met jullie de voorbeden doen vandaag? Een kleine update van Gerrit ten Besten. Hij heeft een heleboel chemokuren nu achter de rug. Willen bidden voor een zegen dat die behandelingen goed zijn werk mogen hebben. Ook de komende week krijgt Gerrit nieuwe therapieën. Ook daar zullen we uiteraard voor zegen voor bidden. Maar bij die therapieën is er ook mogelijk sprake van ernstige bijwerkingen. Dus dat is natuurlijk ook een zorg waar Gerrit mee zit en Janine. Dus ook daar zullen we voor bidden of God daarin nabij wil zijn. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, Heere God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, schepper van hemel en aarde. Wat een voorrecht is het, Heer, dat u een God van liefde bent. Een God die neerdaalt om de ellende van ons van dichtbij te zien. We lezen daarover al in het van het volk Israël, van Mozes. Maar ook in Christus zien we uw liefdevolle beweging naar ons toe, Heere. En u doet dat, u komt, Heere, naar ons toe. Uit liefde en om ons niet in de ellende te laten, maar om een nieuw begin te maken, Heer. Om nieuwe schepping. Om nieuwe schepping te laten beginnen in u, Heere Jezus Christus. Wat bent u een groot God, Heer. Wat geweldig is het, Heere, om te horen hoe u mensen in het geloof leidt, Heer. Zo'n verhaal als vanmorgen over Petrus en de bevrijding van hem. Geweldig, Heer. Ik moet ook weer denken, Heere, aan ons nieuwe lid, Wil Eiben, Heere, hoe zij de nieuwsbrief omschreef, hoe ze in het zwembad notabene mensen hoorde praten over deze gemeente en zo weer opnieuw lid is geworden van een kerk. Als ik hoor van Ali Bijl over hun Alfa-kring, hoe u mensen bij elkaar brengt, hoe u mensen leidt op een plek bent, een studiekeuze, een keuze voor een baan of eigenlijk geen zin hebben, maar toch wel gaan naar een bepaalde bijeenkomst en dan enorm geraakt worden. Wat bent u een groot God, Heer. Heer, en wat zijn we dankbaar, Heer, dat we deze diensten ook mogen hebben, deze Alfa-diensten, dat we stilgezet worden, Heer, ook bij dit soort onderwerpen. Want dat is natuurlijk de vraag, Heer, hoe zit het met ons? Hebben wij verwachtingen van u? Grote verwachtingen? En wat als het tegen zit? Als de dood nabij komt, Heer. Blijf ons dan nabij, Heer. Want we weten dat ook uw leiding in ons leven echt alleen van u komt. En dat we u nodig hebben. En daarom bidden we ook om de bijstand van uw geest. Heer, maar maak ons verwachtingsvolle mensen. We mogen zien op wat u al hebt gedaan in Jezus Christus. En u komt terug, Heer Jezus. U komt terug. We verwachten naar uw belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heren, en vanuit dat hoopvolle perspectief en vanuit hoge verwachtingen wat u doet, Heren, willen we ook blijven bidden voor Gerrit, Janine, Rebecca en Judith. Heren, we bidden dat de behandelingen die Gerrit ontvangen heeft tot zegen mogen zijn. Dat hij mag genezen, Heer. En ook voor de aanstaande nieuwe behandelingen willen we bidden om uw kracht, om uw zegen. Heren, ook van het behandelend personeel. Heren, we bidden ook, Heren, dat de bijwerkingen, Heren, mee mogen vallen. Voor het hele gezin willen we bidden, Heren, want ook voor hun is het een zware periode, Heer. Heer, zo willen we ook bidden voor onze predikanten. We willen bidden voor Tinkel, Heer, voor zijn verdere herstel. Heren, we willen ook bidden voor Daniel en voor het werk van Hanneke in de gemeente. Heren, wilt u het van harte zegenen. We blijven ook bidden, Heren, voor het werk van de kerkenraad, voor wijsheid en zegen. Heren, voor de goede richting, voor goede keuzes, voor inspiratie en creativiteit. Heren, we danken u voor alles wat u ons geeft, ook in deze dienst. De kinderen, de mensen van de muziek, de mensen die de techniek regelen. Heren, we danken u ook, Heren, dat dominee Michael de Kreek hier vandaag voor kon gaan. Heren, wilt u ook echt geven dat we die woorden over uw leiding in ons leven en dat u ons wil beschermen, Heren, ook mee mogen nemen de rest van de week. Wilt u ons zo zegenen? In Jezus' naam. Amen.
Vragen om te gaan staan. En ik vraag u om te gaan staan omdat we de zegen mogen ontvangen. Nou schijnt het dat als ik dan ongeveer richting Amen ga, u in een soort koffiereflex schiet. Heb ik mij laten vertellen. Dat moet u niet doen. Dus je moet gewoon Amen zingen. En dan blijven we gewoon nog even staan samen met de muziekgroep. Om hier staande in de gemeente te zingen als slotlied. Waar u schijnt wordt alles nieuw. Maar dat is dus na de zegen en niet voor de zegen. Waarom? Gewoon om te veranderen. Goed. Nou, goed veranderen in het leven. Maar ontvang de zegen van een God die nooit verandert. Want hij is en hij was en hij zal altijd dezelfde Heer zijn. Hij zegent ons. Hij gaat met ons mee. Ontvang zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u allen doen schijnen. U allen genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden. Want hij is de God die u, ons allen, zijn vrede geeft.
Die voor ons strijdt.
serieus die meegekeken hebben. Goede zondag gewenst. En laten we opgaan aan de koffie om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar door te praten. Om te weten dat de Heer altijd met ons meegaat.